Beste vrienden, ik stel voor dat we samen zingen Psalm 89, het zevende en het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. We zingen van Psalm 89, de versen 7 en 8. Ik lees met u nog eens het Paasevangelie naar Matteüs, hoofdstuk 28, de versen 1 tot en met 10. Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hen zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij die er niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat henen, boodschapt mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. Tot zover. We willen samen eerst bidden. Getrouwe Heere, gij geeft ons het voorrecht dat wij hier samen mogen zijn in dit kerkgebouw, op deze zaterdagmorgen na Pasen. En het past ons u te danken dat wij hier mogen zijn, dat u ons veilig geleid hebt. En nu mogen wij hier bijeen zijn rondom uw woord. We hebben het heilsfeit van Pasen herdacht. Het heilsfeit van uw opstanding uit de doden, Heer Jezus Christus. Van uw overwinning op Satan, de geweldhebber des doods. En op alle doodsmachten. En u bent de levende. Zo hebt gij u ook geopenbaard aan de vrouwen, aan de discipelen, aan de Emmausgangers en aan meerderen van uw kinderen als overwinnaar, als de levende paasvorst, die de dood hebt overwonnen, die dat leven hebt verworven, dat door de dood niet meer kan worden aangetast, dat de dood voor eeuwig achter zich heeft. En gij hebt gezegd: ik leef en gij zult leven. Want gij hebt uw werk borgtochtelijk gedaan plaats bekledend voor uw bruidskerk, voor uw uitverkoren kerk, die ook de dood over zich gehaald heeft, reeds in het paradijs, en die zelf nooit bij machten zou zijn om die dood te overwinnen. Stel al, en het is onmogelijk dat ze het zouden gewild hebben, maar u hebt het gedaan, het paasleven verworven, en als de verheerlijkte Christus maakt gij door uw woord en geest uw heil deelachtig aan zondaren. Welnu, Heere, rondom dat woord mogen wij hier samen zijn, en wij bidden u of u ons de kracht van dat woord wil doen ervaren door uw heilige geest, of geestelijk doden daardoor mogen worden opgewekt tot een nieuw leven, dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen, dat heilbegerigen hun verlangen vervuld mogen zien in u, gezegende paaskoning, dat bedroefden naar God getroost mogen worden, wil uit uw mond hen stof tot blijdschap doen horen. Dan worden verbrijzelde harten verheugd. Heere, u weet wat ieder van ons nodig heeft. U kent ons hart. U doorgrondt ons. Wil ontdekken aan alle schijn. Wil maskers, ook vrome maskers, afrukken. Leid ons, geest der waarheid, in alle waarheid. Maak ons waar, eerlijk, oprecht. Bekeer ons voor het eerst en steeds opnieuw en steeds dieper. En bereid gij ons zo een gezegende dag. Wil alles weren wat in de weg zou kunnen staan, wil Satan schelden, gedenk de sprekers, geef ze alles wat ze nodig hebben, en laat uw eer mogen worden groot gemaakt. Satans rijk verstoord, wil ons in Christus een alles vervullend God zijn, in de genadige vergeving van al onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. Geliefde aanwezigen, hartelijk welkom op deze ontmoetingsdag, deze jaarlijkse ontmoetingsdag, de zaterdag na Pasen, hier in dit kerkgebouw in Sliedrecht. Ontmoetingsdag. En zo plegen we deze dagen te noemen. En het is een goede benaming. En het is een goede zaak om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spreken, contacten te leggen en te vernieuwen. Een goede zaak, en vooral wanneer het ook geestelijke contacten mogen zijn. Ontmoetingsdag. Dat was in de rijkste zin van het woord de eerste paasdag voor de vrouwen. Die waren uitgegaan naar het graf in de hof van Jozef. Om daar het lichaam van hun naar zij dachten dode meester te balsemen. Maar die het bij het graf uit de mond van die hemelbode mogen horen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. En dan krijgen die vrouwen van de engel de opdracht om haastiglijk heen te gaan en aan de discipelen te boodschappen dat Jezus leeft. En als zij heen gingen, die vrouwen met vrezen en grote blijdschap, ziet Jezus is hen ontmoet. O, wat moet dat voor die vrouwen een ontmoeting zijn geweest. Jezus is hen ontmoet. De laatste meditatie in het laatste nummer van ons blad heb ik daar iets over geschreven, over die ontmoeting. En nu wil ik vanmorgen in dit openingswoord heel even de nadruk leggen op die woorden waarmee Jezus die vrouwen begroet. Die begroeting is zo wonderlijk eenvoudig. De Heer Jezus zegt namelijk: wees gegroet. Hele gewone woorden die algemeen bekend waren en die dikwijls gebruikt werden. In het Grieks is het maar één woord. Heel gewoon. Maar het wonder van deze begroeting is dat het gewone uit de mond van de zaligmaker zo bijzonder wordt. Niet waar, zo wordt het toch ook ervaren wanneer de Heer een schriftwoord dat wij al lang kenden door zijn geest in ons hart brengt, aan ons hart toepast, zodat het wordt: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wees gegroet, zegt de Heer Jezus tot die vrouwen. Hoe eenvoudig. Maar eenvoud is het kenmerk van het ware. Dat is altijd zo. Maar hier is die eenvoud van die menselijke groet een bewijs van de opstanding van Christus. En zo hebben die vrouwen het ongetwijfeld ook ervaren en beluisterd. Hij die daar zegt: wees gegroet. Hij is dezelfde die terecht stond voor Pilatus, voor het Sanhedrin, die gebogen onder het kruis de weg ging naar Golgotha, die daar aan het kruis werd genageld, die aan dat kruis stierf, die werd neergelegd in het graf, in de hof van Jozef. Maar hoort, hij leeft en hij spreekt zoals hij het voor zijn sterven ook deed. Wees gegroet. De eigenlijke betekenis van dat woord dat Christus hier gebruikt, dat is: verheugt u. Verheugt u, zegt de opgestane. En in dit woord klinkt dan ook allereerst door de verheuging van Christus zelf. Nu het werk der verlossing, waartoe hij zich van eeuwigheid bereid verklaard heeft, en dat hij zo helemaal vrijwillig op zich genomen had, nu dat werk der verlossing volbracht is, nu de dood is uitgestorven, nu de straf is gedragen en de schuld is betaald, nu de Vader is bevredigd, nu Satans kop is vermorzeld. O ja, in dat woord verheugt u, horen wij toch doorklinken de vreugde van de Christus zelf. In zijn borgwerk, in zijn volbracht borgwerk. Maar daarin ligt nu ook de zaligheid voor zijn bruidskerk. En daarom, vrouwen, verheugt u. Want ik verkondig uw grote blijdschap. Er is hoop, er is gegronde hoop voor verslagen harten. Verheugt u, ik heb als borg alles volbracht wat volbracht moest worden om allen die mij van de Vader gegeven zijn als loon op mijn arbeid, om hen allen te doen delen in de enige troost, in leven en in sterven. O vrouwen, verheugt u, want uw meester ging niet voorgoed onder, maar hij stond op om uw rechtvaardigmaking en daarom tot uw rechtvaardigheid. Wees gegroet, o vrouwen, verheugt u om deze ontmoeting. Laat de duisternis van uw ziel wijken. Droogt uw tranen. U komt toch van bij het lege graf, waar de engel u de boodschap bracht van mijn opstanding. Maar toch, naast grote blijdschap, is er ook nog vrees in uw hart. Wel, hier ben ik, ikzelf, uw opgestane meester. Nu is er geen enkele reden meer om te vrezen. Alleen maar stof, overvloedig stof, tot grote blijdschap. Verheugt u, zalig die treuren. Ze zullen vertroost worden. Ze worden vertroost. Wees gegroet. Verheugt u. De ontmoeting met en het woord van de levende paasvorst verwekt bij die vrouwen, hoe zou het anders kunnen, een onuitsprekelijke vreugde. Ze mogen hem ontmoeten die hun ziel lief heeft. Die beminnelijke vorst, wiens schoonheid zo hoog te loven is. Die al het schoon der mensen zo oneindig ver te boven gaat. En genade is op zijn lippen uitgestort. Hoor maar, hij spreekt, wees gegroet. Verheugt u. Kom, geliefden, kunnen we met deze vrouwen enigszins meekomen? Leerden we verstaan wat die vrouwen ook kenden. Leerden we ze verstaan in hun droefheid en smart. In hun zoeken. In hun verlangen. Doch hoe bang is het wanneer de schuld wordt aangebonden. Die bergenhoge schuld die vereffend moet worden. En dan geen penning om te betalen. Wanneer de zonde smart het hart vervult. De zonde die zo bitter is. Wanneer de vrees voor het verdiende oordeel de ziel aangrijpt. Wanneer het delen in Gods verzoende gemeenschap, waarin toch alleen het leven is, hoe langer hoe onmogelijker schijnt te worden. God des levens, ach wanneer zal ik naderen? Voor uw ogen zal het ooit nog kunnen. Voor mij, die het zo onwaardig ben. O, is het waar. Houd aan en grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Daar is een levende Christus. Ja, hij is dood geweest. Daar ziet hij leeft. O, oefend geloof op hem. Hij leeft. Hij maakt bedroefd. Maar alleen om te kunnen troosten met zichzelf. Hij werpt neer van onze hoogten af. Maar om te kunnen oprichten. Hij slaat. Maar om te kunnen helen. Wat moet ik doen om zalig te worden? De vraag van de stokbewaarder. Hij kreeg als antwoord: geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. De opgestane is Jezus. Jezus die zijn volk zalig maakt van hun zonden. En hij zegt tot bedroefden en verslagenen: weest gegroet. Verheugt u. En dat woord verheugt u. Wees gegroet. Dat wordt in de schrift soms ook vertaald met zaligheid. Zaligheid. Met God verzoend. Door de dood zijn zoons en behouden worden door zijn leven. Zaligheid. De poort van de hel gesloten. De hemelpoort geopend. Zaligheid. De verdiende vloek verwisseld voor de verbeurde eeuwige zegen, wees gegroet, zaligheid, eeuwig heil, ik leef en gij zult leven. En straks, dan begaan de verlosten, die het leven buiten zichzelf leerden zoeken en vinden in Christus. Straks gaan ze binnen in de eeuwige heerlijkheid. En daar worden ze door de Heere verwelkomd. met een weest gegroet. Komt in de vreugde uws Heren. En dan geeft Gods aangezicht verzadiging van vreugde. Eeuwig genoeg. Zonder er nooit, ooit genoeg van te krijgen. Lieflijkheden zijn in zijn rechterhand eeuwiglijk. O ja, dat ook tot allen die in dwaze zelfhandhaving de Heere de trotse nek bleven toekeren, zal hij zeggen, ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Wat zal straks ons deel, wat zal onze plaats zijn? Pasen, Jezus leeft. En nog altijd gaat het woord in vervulling. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Geliefden, de Heere, bereide ons een gezegende ontmoetingsdag, waarop wij zijn stem in het geloof mogen opvangen. Wees gegroet. Wij willen nu samen zingen van Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. We zingen van Psalm 56, de versen 5 en 6.
Wij willen nu samen lezen uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Judas. Wij lezen Gods woord uit de brief van Judas vanaf vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël de Archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn ze heengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Ze zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelen dan naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefden, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf en afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddend in de Heilige Geest. Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrezen en grijpt ze uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen tot u spreken vanuit het derde vers van deze brief van Judas, waar hij aldus schrijft: geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Strijden voor het geloof. Dat is waartoe Judas opwekt. Strijden voor het geloof. Judas heeft zelf ook ondervonden dat het niet zonder strijd kan. Want de schrijver van deze brief was een broeder des Heren, een broer van de Heere Jezus. En van die broers van Christus staat geschreven dat zij eerst niet geloofden in Jezus als de zaligmaker. Maar hoe blijkt het dat ook Judas, net als een Jacobus, tot geloof zijn gekomen in de Heere? En als hij dan mag opwekken om te strijden voor het geloof, dan is deze schrijver zelf geen vreemde van de strijd des geloofs. En dat maakt ook die opwekking om te strijden voor het geloof zo ernstig. En het mogen ook voor ons vanmorgen een aansporing zijn om de goede strijd des geloofs te voeren, persoonlijk in ons leven. Maar dat het ook een opwekking mag zijn om te strijden voor het geloof ter zaligheid, ook in de kerkelijke situatie die wij doormaken. Strijden voor het geloof. Daar is ook een verwerpelijke strijd. De geschiedenis van de kerk en de praktijk van het kerkelijke leven laten duidelijk zien dat er vaak een onheilige strijd is gevoerd, ook als het om de geestelijke zaken gaat, dan streedt men soms op wereldse wijze, met wereldse, vleeselijke wapenen. Wat is er in de kerk niet een strijd gevoerd, een strijd waarin het meer ging om de eigen eer dan om de reine goddelijke leer. Een verwerpelijke strijd. Ook als het gaat om allerlei bijkomstigheden en wij ons zoeken sterk te maken in bijzaken Dat kon wel eens een bewijs daarvan zijn dat we de ware geestelijke strijd niet kennen. En daarom als het gaat opgewekt te worden tot de strijd voor het geloof, dan mogen we ons wel hoeden voor de verwerpelijke strijd. Wat Judas bedoelt, dat is de heilige strijd. Strijden voor het geloof, dat is een noodzakelijke strijd. We krijgen uit ons tekstvers de indruk dat Judas ijverig bezig was om te schrijven over de zaligheid, de leer der verlossing in Christus. Maar dat toen ineens de nood hem werd opgelegd, zo heb ik noodzaak gehad om aan u te schrijven dat gij zoudt strijden voor het geloof. Dus de strijd die Judas bedoelt is noodzakelijk. Een strijd in het kader van wat Judas wenst in het tweede vers. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. En in het kader van die bede om de zegeningen van die weldaden mag de apostel Judas toch oproepen: strijd voor het geloof. Er moet strijd zijn in ons eigen leven, anders is het niet goed. Daar moet ook een heilige strijd gevoerd worden in het kerkelijke leven. Want als we in slaap dommelen, is dat een teken dat we niet waakzaam zijn. En hoe worden we dan mee afgevoerd door allerlei wind van leer? En daarom, ik vermaan u, ik voel de noodzaak, zegt de apostel, u op te wekken, dat gij zoudt strijden voor het geloof. Ja, dat is wonderlijk. Een strijd die toch niet in tegenspraak is met de vrede. De vrede zij u vermenigvuldigt. Verstaat u het? Vrede en toch strijd. En voor ons gevoel is het toch vaak zo dat dat niet samen kan gaan. Leggen wij niet veel eenzijdig de nadruk op de vrede, en dat we moeten zeggen, nou, om der lieve vrede wil, hou het maar zo. Zeggen we dat omdat we huiverig zijn voor de strijd? Kunnen wij de geestelijke strijd nog aan? Durven wij nog de strijd voor het geloof te voeren? De brief van Judas laat zien hoe noodzakelijk die strijd is. Zal de waarheid behouden blijven in de kerk? En zal de gemeente des Heren in die waarheid de behoudenis der ziel vinden? Ja, want die vrede van God, die vrede wordt niet zonder strijd verkregen. Maar die vrede wordt ook alleen in het voeren van de rechte geestelijke strijd genoten. En daarom, ik vermaan u dat gij strijdt voor het geloof. Zo moeten we nou die brief van Judas zien, dat is een strijdschrift, maar in het kader van de zielszorg. Hij wil ook tot die strijd opwekken, want het gaat juist om de eeuwige vrede van de ziel, om de zaligmakende genade tot behoud van zondaren. En zo moet die opwekking ook tot ons komen. Strijd voor het geloof. En Judas spreekt daarover als een vermaning. Ik vermaan u dat gij strijdt. En in die vermaning zit het woord van troost. Vermaning, dat is een zeer pastoraal woord. Vermaning, dat gebeurt nooit met een koud hart. De Bijbelse vermaning is niet om maar straf uit te delen en terecht te wijzen en klaar. Nee, het Bijbelse woord vermaning heeft tot inhoud lering, onderwijzing. En dat geeft aan hoe nou de strijd gevoerd moet worden. Waar het om gaat in die geestelijke strijd. Het gaat om de vermaning van het woord des Heren. Het gaat om dat goddelijk onderwijs dat we nodig hebben op de weg des levens. En zal het eenmaal die zalige vrede zijn. Strijden voor het geloof. Daartoe worden we vermaand. En daar staat in de grondtekst een deelwoord. Vermanende. En zo moeten we heel deze brief lezen. Alles wat Judas schrijft, daarin vermaant hij. Dat alles mogen strekken tot onderwijs, tot toerusting, om die geestelijke strijd te voeren. Strijd voor het geloof, dat is, wijk niet af van de zuivere waarheid. Bewaar het pand van het onvervalste woord van God, zoals u dat is toebetrouwd. En daarvoor zijn we toch ook hier samen. Dat is en mogen blijven toch ook het heilig doel van ons blad, om zo te strijden voor het geloof. Het kan niet zonder strijd. Ja, de Heere leidt zijn volk in de weg van die geestelijke strijd. En als het om de strijd gaat, jongelui, ja, dan mag je gerust denken aan een wedstrijd. Een wedstrijd waarvoor de inzet ten volle wordt gevraagd. Strijden, dat wijst op inspanning. Nou, en dan kunnen we het in de wereld zien hoe druk men zich maakt in de sport. En wat men allemaal niet over heeft om een wedstrijd te voeren. Ja, hoe men alles geeft om de overwinning te behalen. En is dat niet vaak beschamend voor ons? Zijn wij niet vaak lauw, zonder moed en durf? Gaat u bij uzelf maar na. Wat voor inspanning levert u om voor de waarheid op te komen? Wat voor strijd voeren wij om te getuigen van de vrije genade van God in Jezus Christus? O, me dunkt dat deze opwekking geen overbodige zaak is. En dat de vermaning op zijn plaats is voor ons persoonlijk, maar ook staand in de kerk, vermanende u dat gij zoudt strijden voor het geloof. In het Grieks staat voor strijden een voorvoegsel. En dat geeft de nadruk aan. Het wijst op de uiterste inspanning. Dat gij nou zoudt strijden tot het uiterste toe. O, gij moet ten bloede toe die geestelijke strijd gaan voeren. Dus die strijd is niet een bijzaak. Die geestelijke strijd mag er niet af en toe eens zijn als het nou echt niet anders kan. Nee, de strijd is een kenmerk van het ware geloof. En wie genade mag kennen, die weet van een leven waarin de strijd steeds voortduurt, waarin de geestelijke strijd steeds dieper gevoerd moet worden. Ja, want gelijk uit heel het Nieuwe Testament, zo blijkt ook uit de brief van Judas, dat de kerk van Christus, in het strijdperk staat. Dat de gemeente des Heren, de ware gelovigen, van alle kanten worden aangevallen. En dat er veel verzoekingen, veel verdrukkingen afkomen op die kerk. En als we de brief van Judas op ons laten inwerken, dan was ook toen de gemeente in de crisis. Dan wijst dat crisis van waarheid of leugen. En daarmee is het eeuwig wel en wee gemoeid. Is het in onze tijd anders? Als we de gang van het kerkelijke leven nagaan, staan we niet in diezelfde crisis. Het gaat om de waarheid van God. Strijden voor het geloof. Nee, niet strijden voor een bepaalde opvatting. Ja, dat kan wel eens zijn nut hebben als het gaat om duidelijkheid in geloofszaken, maar dat is hier niet bedoeld. Ook niet strijden voor bepaalde uiterlijke vormen, al kan dat ook zijn waarde hebben, want het ware geloof kent ook zijn eigen stijl in het kader van de heiliging. Maar de strijd, gemeente, loopt over het geloof. En dan wordt hier bepaald bedoeld de inhoud van het geloof. De geloofswaarheid. Dus dan gaat het om het getuigenis van God. Oud en Nieuw Testament. De volle waarheid van God. Zoals de Heere dat heeft geopenbaard. Zoals het aan zijn kerk is toevertrouwd. Wij kunnen over het geloof op verschillende manieren spreken. Het geloof van Jezus Christus als aanduiding van de leer. Maar we kunnen ook spreken over het geloof in Christus als aanduiding van de geloofswerkzaamheid. En nu valt hier de nadruk op dat eerste. Het gaat om de waarheid van God. Strijd voor die waarheid. Nee, dan hoeft de gemeente niet te strijden voor het heil op zichzelf. Want dat is verworven. Daarvoor is de strijd gestreden door de Zonen Gods, die ook met Pasen de overwinning zo rijk heeft behaald. Maar strijden voor dat geloof houdt in, om nou die waarheid te bewaren, om nu uit dat hele woord van God te mogen leven, om nu standvastig te blijven op dat enige fundament, om tegenover de dwaalleer en de ketterij aan de waarheid van God vast te houden. Want daarom zag Judas ook die noodzaak op te wekken tot de strijd, omdat er dwaalleer kwam. Dwaalleer in de gemeente. En die dwaalleer was een concurrent van de ware heilsleer. Bij die dwaling werd van de leer van Christus een karikatuur gemaakt, want zij spraken wel over genade, maar zij veranderden de genade, de zaligmakende genade van Christus, tot bekering van een zondaar. O, ze verdraaiden die genade om het te gebruiken voor hun eigen vlees, ruimte te geven aan zonden en eigen inzichten. En daarom strijd voor het geloof, want de dwaling mag niet bestaan met de waarheid. Het gaat om leugen of waarheid, en daarmee is het eeuwig heil gemoeid. En zo bedoelt Judas dat er in die strijd beslissingen moeten vallen. En dat er in die geestelijke strijd om de geloofswaarheid grenzen moeten worden getrokken. Het onderscheid moet openbaar komen wat is waar en wat is vals. Want als een mens bouwt op dwaling, als we onze ziel toevertrouwen aan een genade die veranderd wordt. O, wat een grote schade richten we dan aan onze zielen. En daarom strijd voor het geloof. Dat is de taak van de kerk ook in deze tijd. De waarheid onverkort behouden, weerstand bieden aan de dwalingen. En beseffen we dat, hoe we in de crisis staan. O, wat krijgt in onze tijd de dwaalleer van vreemde godsdiensten steeds meer invloed. We zien het in de afgang van het leven in onze maatschappij, hoe de normen en waarden van Gods woord steeds minder plaats krijgen in onze samenleving. Een crisis. Hoe velen zijn onder het beslag van de islam, en wat heeft dat voor gevolgen in onze maatschappij? De crisis. Maar ook in het kerkelijke leven. Want hoe velen worden verleid door een oppervlakkig geloof, door een genade die niet volstrekt genade is, maar een halve genade, zodat aan het werk van de mens plaats wordt ingeruimd. Allerlei opvattingen laten zich gelden, ook in de gereformeerde gezinte. Allerlei wind van leer krijgt ook in het kerkelijke leven steeds meer invloed. En hoe moeten we ons daarvoor wapenen? Daartegen bestand zijn. krampachtig in een starheid, maar het oude vasthouden, ach, daarmee zullen we het niet redden. Maar wat toegefelijk zijn, je moet toch met deze tijd iets meegaan en denken aan de jeugd. Dan raken we het kwijt. Nee, er is maar één weg. Strijd. Een weg die wij het liefste zouden ontlopen. Want die strijd gaat in tegen ons vlees en bloed. Maar dat is de enige weg dat gij zoudt strijden voor het geloof. Zijn we bereid om offers te brengen, om die geestelijke strijd te voeren? Ach, dat zal alleen wanneer de waarheid Gods ons dierbaar is geworden. Strijden zullen we, als die waarheid ons kostbaar mag zijn, boven al het goed van de aarde. Ja, als die waarheid van God ons meer waard is dan onszelf en ons eigen vlees. Strijden voor het geloof. Heeft dan de waarheid van het evangelie van Christus die waarde voor ons, dat we ervoor willen strijden? Is die waarheid voor ons een kostbare schat die we met blijdschap hebben gevonden? Mag die waarheid van Gods zaligmakende genade in Christus de parel van grote waarde voor uw ziel zijn, dat we er nou alles voor over willen hebben? Uw waarheid kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak hart en zinnen strelen. Strijden voor het geloof, dat is daarvan getuigen. U dat evangelie van Christus niet schamen. Maar dan moeten we die waarheid wel zijn toegedaan, met hart en ziel. Dan moeten we strijders gemaakt worden. En de ware strijders, die worden geboren. Want hoe zullen we kunnen strijden voor het geloof, als we niet zijn geworden strijders in het geloof? En dat geschiet nou in het wonder van de wederbarende genade. Want van nature dan strijden we voor onszelf en tegen God. Ja, dan wil de gevallen zondaar in zijn vijandschap tegen God zich wel doodvechten. Zo verdorven is de mens. Zo diep is nu onze doodstaat. We vechten voor ons eigen ik. De eerzucht, de drang om ons te laten gelden. Maar op die strijd volgt de eeuwige dood. Bent u gecapituleerd? Heb u het verloren? Dat worden de ware strijders. Ja, wonderlijk. Maar die geestelijke strijd, die begint daar waar u het moet verliezen, waar u aan een eind komt, waar u met uw eigen strijd ziet, het is een verloren zaak. Buigen onder die enige heerser, God, onze Heer Jezus Christus. O zalige overgave, met al het uwe aan een eind, niet meer te vechten. Die
worden strijders. Dan begint de strijd om in te gaan door de enge poort. Die geestelijke strijd, als de genadeheerschappij van de opgestane Christus in ons leven gaat heersen. Als Hij met zijn geest en genade ons tot bekering brengt. Gij hebt mij overmocht, Gij zijt mij te sterk geworden. Dan gaat die heerser in ons hart en leven werken, zodat we de geestelijke strijd gaan voeren en vromelijk tegen de zonde, tegen de duivel en zijn ganse rijk de strijd gaan aanbinden. Heb u ze, die doodsvijanden, staat u in die strijd van dood of leven. Strijden in het ware geloof, om dan ook te strijden voor dat geloof. Ja, want dan is die waarheid u zo dierbaar. Dan is het maar niet een strijden koud en onbewogen, met een dode rechtzinnigheid zonder enige liefde. Nee, dan is het een strijden omdat u persoonlijk die waarheid mag kennen, dat het in uw hart en leven is ingegaan, dat u deelgenoot mocht worden van die genade. Dan wordt het een strijden, een blijven in die strijd, want Judas waarschuwt: ik wil u indachtig maken, de Heere heeft het volk uit Egypte verlost. Maar in de woestijn zijn velen omgekomen. Velen konden niet ingaan in het beloofde land vanwege ongeloof, omdat ze de ware strijd niet hebben gevoerd. En daarom, hoe onmisbaar, strijden voor het geloof, voor uw persoonlijke redding en opdat de kerk bij de zuivere waarheid mag blijven. Die waarheid die Judas ook aanduidt in ons tekstvers, met de gemene zaligheid. De algemene zaligheid. De algemene redding. Daarmee vat hij nou samen wat het heil in en door Christus is. Voor heel zijn kerk. De algemene zaligheid. Het gaat om het katholieke heil. Om die ene verlossing waarin heel die kerk gemeenschappelijk mag delen. Uit Joden en uit heidenen. Uit elke stam en natie en volk. De gemene zaligheid. O, dat is het werk van Christus als de zaligmaker. Hoe hij van God gezonden in die vernedering zich heeft gegeven. En als borg voor zijn volk dat diepe lijden is ingegaan en onder het oordeel Gods zich heeft gesteld, plaatsbekledend. Dat is de algemene zaligheid in en door Christus, zijn volbrachte werk, zoals hij het in zijn verhoging mag uitdelen. Verheugt u, wees gegroet met deze vrede tot zaligheid. Ja, dan hoort bij die algemene zaligheid ook persoonlijk daarin te delen. Niet alleen wat Christus voor zijn kerk deed, maar ook wat de Christus in zijn volk werkt, wat hij voor hen mag betekenen, dat hoort ook bij die algemene zaligheid, het delen in de werken van God, het ontvangen in het ware geloof van de weldaden van Christus, dat hoort ook bij de zaligheid. Dus het kan nooit zonder het persoonlijk deelgenoot zijn van de genade, de verlossing die er in Jezus Christus is. En daarvoor nu strijden, voor die gemene zaligheid. Ook dan gaat het in die geestelijke strijd om de zaligheid van God. Dat nu de Heere de enige en ook de volkomen zaligmaker is van een zondaar die arm en schuldig is in zichzelf, die nergens recht op heeft, alles verbeurt door zijn eigen zonde. Dat is de algemene zaligheid. Rijke Christus voor een arme zondaar, dat geldt algemeen. Ieder die wil zalig worden, zal in de geloofsstrijd die rijkdom van hem en de armoede in zichzelf leren kennen. Want in die zaligheid gaat het om God, om de eer van God. O, dat God nu op het hoogst verheerlijkt mag worden, dat zal zalig zijn. Maar dan moet ook de mens op het diepst vernederd worden. Dat is ook algemeen, dat is katholiek. Dat ontbreekt bij niet één ware gelovige. En daarom strijden voor dat geloof niets uit de mens, maar alles uit God. Dat is de algemene zaligheid. Dat is de inhoud van het ware geloof. Is dat het niet waard om daarvoor te strijden, om nu strijdend en worstelend zo die zaligmakende genade persoonlijk te mogen kennen? Weet u waar u dan mee te maken krijgt? De soevereiniteit van God. En dat mogen we in onze tijd wel benadrukken. Want ook in de gereformeerde gezindte verwerpt men die soevereiniteit van God. En wil men niet weten van de dubbele predestinatie van verkiezing en verwerping. Strijdt u ervoor die waarheid te behouden? Of zegt u, ja, het is eigenlijk wel moeilijk, verkiezing en verwerping, niet te veel over spreken. Strijd voor dat geloof. Leg maar nadruk op de soevereiniteit van God. Want het gaat juist om die zaligheid, dat God soeverein is in het zalige van zijn volk. Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Dat is de inhoud van de algemene zaligheid. Weten we daar nu persoonlijk van? De soevereiniteit van God. Waarom is het op mij gemunt? God maakt zalig omdat Hij het wil. O, dan komen we in het wonder terecht. De ware strijders mogen het wonder van het geloof kennen. Het is een zaak van Gods welbehagen. En daar ligt de ruimte in. Maar ook het houvast. Strijd toch voor dat geloof. God
is soeverein. Kijk, als we die grondslag missen, als dat niet het uitgangspunt is en blijft bij allerlei geloofszaken en in het geestelijke leven, dan gaan we scheef, dan vloeien we door, dan bouwen we op valse grond, dan verliezen we de waarheid Gods, dan krijgt de mens te veel plaats en recht, dan doen we afbreuk aan het volkomen werk van Christus. God, soeverein in zijn zaligmakend werk. En daar is altijd voor gestreden. Ook in de tijd van de dwaling van Arius, die de godheid van Christus loochende, toen ging het om de drie-eenheid Gods. Daar is voor gestreden in de tijd van de reformatie, toen het ging om de drie sola's, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Toen het ging om het genade karakter van het geloof, strijd is er voor gevoerd. Wat mogen we daar dankbaar voor zijn? Ook ten tijde van de remonstranten en de Dordtse synode, toen is er ook strijd gevoerd voor het geloof. En wat heeft de Heere daarin zijn zegen geschonken? Maar die strijd moet voortgaan. En dat geldt ook nu. Uitgangspunt, de soevereiniteit van God in al zijn daden. En als we dat mogen handhaven, dan staan we voor de vijf punten van de gereformeerde belijdenis. De vijf hoofdzaken, allereerst de totale verdorvenheid van de mens. Dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Om moeten we daarvoor niet strijden, omdat men ook vandaag in de mens nog iets goeds meent aan te treffen. Totaal verdorven. Ik kan niet anders dan zondigen. In de tweede plaats de onvoorwaardelijke verkiezing. Gods verkiezend werk. Zonder voorwaarden in de mens. Uit louter welbehagen. Want die zaligheid is een zaak van God de Vader. Jezus getuigt al wat de Vader geeft. Dat zal tot mij komen. Onvoorwaardelijke verkiezing. Niets in handen van de mens. Strijden we daarvoor. Verkiezing, het ligt in handen van God de Vader. Zoals ook Christus tot zijn discipelen zegt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Strijden, het is enkel verkiezing. Anders zou het voor mij nooit kunnen. Dan ook strijden in de derde plaats voor de beperkte verzoening. Dan gaat het over de waarde van het sterven van Christus. Voor wie is de Heer Jezus gestorven? O, we schrikken er toch van hoe de gedachte van de algemene verzoening ingang krijgt, ook onder ons. Christus heeft verzoening aangebracht, alleen voor de verkorenen. Het wordt alleen het deel van de ware gelovigen. Maar zij die leren Jezus is voor alle mensen gestorven. Ach, die leren niet alleen dat Christus zijn bloed heeft gestort. Maar die leren ook dat Christus zijn bloed verspilt. Want dan zou hij zijn bloed gegeven hebben voor mensen die toch verloren gaan. En is het dat niet waard om daarvoor te strijden? De verzoening in Christus alleen voor de gegevenen des Vaders.
Hoe kostbaarder wij zelf dat bloed achten, hoe meer wij willen strijden voor die verzoening van Christus voor zijn volk. En dan in de vierde plaats de onwederstandelijke genade, dat de Heere machtig is. Als de Heer in zijn genade overkomt, dan kan de mens niet zeggen, ik wil niet. En zo hangt het ook niet af van de vrije wil van de mens om te kiezen voor de Heere. En wordt onze jeugd ook daarmee niet geïnfecteerd. Maar wat een valse grond. Als het van de wil van de mens afhangt, in meerdere of mindere mate. O, dan zou ik verkeerd kiezen. U ook. Strijd dan voor dat geloof van de onwederstandelijke genade, dat God metterdaad vernieuwt en doorgaat met bekeren, zodat zalig worden geheel zijn genadewerk is. En ten vijfde ook de volharding der heiligen. Ja, daar ligt het houvast in. Hoe arm, als je leert dat een mens ook na bekering toch nog verloren kan gaan, dan nooit zekerheid, nooit de ware troost. En daarom moeten we niet strijden, ook voor dit geloof, dat de heiligen zullen volharden, dat de Heer het waar maakt. Ik heb mijn leven gesteld voor mijn schapen, en niemand van hen zal verloren gaan. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. Kijk, in al deze punten komt de soevereine genade tot zaligheid zo heerlijk uit. En daarvoor nu strijden. Strijden door er persoonlijk uit te leven. Mogen wij de algemene zaligheid door Gods genade beleven. Want Judas zegt, het is een strijd voor het geloof dat overgeleverd is. Overgeleverd door de apostelen. En Paulus zegt, het is mij van de Heere overgeleverd. Dat geloof dat komt uit betrouwbare bron van God zelf. En het is overgeleverd, dat wijst op de traditie, het overgeleverd geloof. Willen wij traditioneel zijn, daar gaat het om. En daarom die strijd is heel eenvoudig. De traditie bewaren. Nee, niet onze traditie, maar het geloof dat is overgeleverd. Zoals onze voorvaderen in eigen kerk het overgeleverd kregen vanuit reformatie en afscheiding. Zoals het ons is overgeleverd geworden. Maar levert u het ook weer over? Geeft u het weer door aan uw kinderen? Horen uw kinderen van u persoonlijk? Van die soevereine genade mag u overleveren hoe God zijn volk bekeert. Wat nu die zaligmakende genade is in de praktijk der godszaligheid. Ja, in dat strijden gaat het om het leven der bekering. Gaat het om de praktijk van de godsvrucht. O, wat hebben we dan de genade van de Heere nodig? Geen strijden in eigen kracht, maar door zijn geest geleid. Strijden voor het overgeleverde geloof. Bijbels traditioneel zijn, niet ouderwets, maar wel traditiegetrouw. het overgeleverde geloof. Alleen dan zal de gemeente trouw blijven. Alleen dan zal de kerk toekomst hebben, ook in deze tijd. Strijd dan, dat u in dat geloof mag staan, om het over te leveren. In die weg behaagt het God zijn kerk in stand te houden, zijn soevereine genade te verheerlijken, ook in het komende geslacht. En indien die strijd er niet is, dan zijn we goddelozen, want zo noemt Judas de dwaalleraars en die met hen gaan, goddelozen, allen die de genade verdraaien, allen die met eigenwillige godsdienst de genade willen paren en vasthouden. Goddelozen, nee, niet in de wereld alleen, maar ook op kerkelijk erf. Strijd dan, of bent u een goddeloze? Ja, zegt u misschien, ik ben zo'n goddeloze, want ik weet van het geloof en de waarheid, maar ik leef er niet naar. Ik ben zo'n goddeloos, want ik heb genade leren kennen. Maar wat breng ik ervan terecht? O, weet u wat die soevereine katholieke zaligheid ook inhoudt? Dat God nu van een goddeloze nog een geliefde maakt. Want zo spreekt Judas ze aan. Geliefden. En dan gaat het om de liefde van de drie-enige God. Dat is de eenzijdige zondaarsliefde van Christus, waarin zij mogen delen. O, strijd dan maar, dat God die liefde ook in uw en jouw leven wil verheerlijken, om bij die geliefden te mogen behoren. De beminden Gods, die het wonder van de soevereine genade mogen kennen. Die liefde, die maakt klein. Die liefde maakt ootmoedig. Die liefde doet strijden in Gods kracht. Die liefde, delend in dat wonder, kan het niet hebben dat men afbreuk doet aan dat dierbare woord van God. O geliefden, strijd dan zo voor dat geloof, traditiegetrouw, waarin het gaat om de Heere. U die mag strijden, bouw uzelf op in dat allerheiligst geloof en bewaar uzelf in de liefde Gods. De strijd voor het geloof is niet vergeefs, niet een verloren zaak, ook al zijn we met weinigen. Van die strijd is de overwinning zeker door hem die het al volbracht heeft. En daarom al strijdend, delend in die liefde en genade van dat gemeenschappelijk geloof, de heiligen overgeleverd, gaat het om hem. Verwacht het van hem voor de toekomst, persoonlijk en van de kerk. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren. Hem nu, die u voort doet strijden. Hem nu, die zijn liefde en genade eeuwig trouw blijft. Hem nu, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Strijd dan voor dat geloof. Amen. Wij willen nu samen zingen uit Psalm 119... en ook de collecte houden, bestemd voor het u welbekende doel, dat ook daarin iets van de liefde voor de waarheid mag blijken. En dan zingen we Psalm 119, de versen 65 en 72. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En 72, als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Laat ons bidden en danken. Heere, zo hebt gij vanuit uw woord ons willen vermanen, ons opgewekt om te strijden voor het geloof dat de heiligen is overgeleverd. We bidden en smeken van u, wil ons tot strijders maken, wil door uw liefde en zaligmakende genade ons doen delen in die waarheid, dat gij in Christus een volkomen verzoening hebt aangebracht, ook metterdaad, en dat die het deel kan worden van de grootste der zondaren, alleen vanuit uw soeverein welbehagen. En daarom zal dat geloof tot een eeuwig wonder zijn, een wonder waarin men zich verheugt in die algemene zaligheid, die ene Heere, die ene doop, die ene verlosser voor Jood en heiden, voor oud en jong, in het verleden en in de toekomst. Heere, doe ons dan die geestelijke strijd voeren, geleid door uw geest in de kracht van Christus. Dan gaat het niet om ons, om onze opvattingen. Dan komt er een streep door eigen eer. Dan wordt het een strijd tegen vlees en bloed in. Maar als we dan uw waarheid zijn toegedaan, dan gaat het om uw eer. O, laat dat evangelie van Christus ons dierbaar zijn boven alles, Heere, dat we bereid zijn offers daarvoor te brengen, persoonlijk in het getuigenis naar buiten, in het dagelijks leven, maar ook de strijd in de binnenkamer. Het gaat om u. O, wees mij genadig, gedenk mij naar het welbehagen dat gij in uw volk steeds hebt betoond. Gij kent ze toch, die zo strijdend worstelen aan de genadetroon, om dat overgeleverde geloof te mogen kennen. Niet een geloof van eigen inzicht, maar het geloof der schriften. Bemoedig ze, Heer, zegen ze, gord ze aan met kracht om te blijven strijden en alle heil in u de Heer alleen te vinden. Maar schenk ook kracht om te strijden in de crisis van het kerkelijke leven, en ontferm u dan ook over onze eigen kerken, Heere, waar dwalingen hun invloed laten gelden, waar een nieuw schriftverstaan wordt ingevoerd. O, dat we toch mogen strijden voor de betrouwbaarheid van uw woord, zoals gij dat eist en waardig zijt. En zoudt u dan inkeer willen geven? Ja, Heer, we smeken u om die krachtige werkingen van uw geest door het woord der waarheid, dat dwalingen worden nagelaten, dat er bekering mag zijn, uw waarheid te erkennen ten volle en in heel de praktijk van het leven. Wil zo in onze kerken nog wonen en werken, en de zegen van uw waarheid ook voor de toekomst rijk schenken, dat er nog een volk mag zijn en blijven, dat het geloof kan doorgeven, en dat ook de jeugd die traditie dierbaar mag achten. Dan kunnen we met de wereld niet mee, dan verlangt die strijd misschien een gaan op de brandstapel. Maar Heer, als gij dan met ons strijd, als gij dan in die strijd de overwinnaar zijt, dan zal uw volk de zegen ontvangen tot in eeuwigheid. Zegen zo al het werk dat in onze kerken mag geschieden. Bijzonder ook de Theologische Universiteit dragen we aan u op. Gedenk alle ambtsdragers, geef getrouwmakende genade. Wil zo ook de arbeid van Bewaar het Pand tot zegen stellen. Wees verder met ons, gedenk ons ook tussen de middag. Schenk uw zegen over het voedsel dat we open te gebruiken. Laat het zo een goede ontmoeting zijn van strijders onder elkaar, die moed mogen putten uit de vredegroet van die opgestane Christus. O, dan ligt toch alle zaligheid in hem, om te strijden en te volharden tot het einde. Die zullen zalig worden, en dat alleen om de verdiensten van Christus. Dan zal uw soevereine genade eeuwig de ere worden toegebracht. En wil dat schenken, Heer, aan alle ware strijders, dat de uitkomst mag zijn door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Zingen we nog samen Psalm 27, het zevende vers, Zo ik niet had geloofd. goed samen zijn en vanmiddag hopen we om 2:00 weer te beginnen.